Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag mogen we twee gasten in de studio ontvangen. Een echtpaar, Veva en Jo Verbeijren, van VZW Levensadem. Jullie zijn al 30 jaar betrokken intussen bij deze VZW, die zich inzet voor vrouwen met een moeilijke zwangerschap, die zwanger zijn in moeilijke omstandigheden, om hen te ondersteunen, maar ook ter ondersteuning van mensen die een kindje verloren hebben. Willen jullie aan het begin van deze uitzending misschien eerst iets vertellen over jullie zelf en ook over hoe jullie bij deze VZW Levensadem betrokken zijn geraakt?
Ik zal maar beginnen. Mijn naam is Veva. Veva en Jo, wij zijn intussen 45 jaar getrouwd. Toen wij drie kinderen hadden, vroegen wij ons af, gaan we bij een vierde, gaan we zelf voor een eigen kind of een kindje adopteren of zo, die een kans geven. En om een verhaal kort te maken, dat is dan een adoptiekind geworden. Dat kind was, onze Johan, was gehandicapt en is geadopteerd via de VZW toen Emmanuel SOS Adoptie. En via die bijeenkomsten van die andere adoptiegezinnen hebben wij dan het getuigenis gehoord van de stichters van Levensadem in Brussel, van Souffle de Vie. En zo is het eigenlijk allemaal beginnen rollen.
Levensadem, het Souffle de Vie, het komt uit Franstalig België dus?
Het is een gezin in Brussel dat hiermee begonnen is. Een gezin dat zelf verschillende kinderen had en gehandicapte kinderen had aangenomen. En die besefte van, kijk, ja, wij kunnen, allee, zelfs met een gehandicapt kind in een gezin kan je gelukkig worden. En wij willen mensen helpen die een gehandicapt kindje verwachten. En op die manier zijn ze begonnen. Maar dat is heel snel veel groter geworden. Is dat dus echt hulp geworden en ondersteuning aan al wie zwanger is en met problemen wordt geconfronteerd. Ja. Maar nu heb ik Jo eigenlijk nog zich niet laten voorstellen. Nou, misschien laten doen.
Ja, ik ben Jo Verbeijren en getrouwd dus met Veva, zoals jullie al gehoord hebben. Qua carrière heb ik lesgegeven, heel mijn beroepsleven. Ik ben leraar geweest in Latijn en Grieks, maar altijd ook op de achtergrond heb ik Veva mee ondersteund in het werk voor Levensadem. En nu ik met pensioen ben, heb ik daar ook wel meer tijd voor om dat te doen. Tegelijkertijd ook wel met een engagement in onze pastorale eenheid dat ik opneem. Ik zou misschien nog willen aanvullen bij wat Veva daar juist zei over de stichters van Levensadem, dus de familie Philippe die Le Souffle de Vie heeft opgericht, dat zij dat gedaan hebben ook in de periode dat in ons land er heel veel ophef was rond de abortuswet die op dat moment ging gestemd worden. Iedereen herinnert zich ook nog wel de rol die koning Boudewijn daarin gespeeld heeft. En het is ook zo dat wij met Le Souffle de Vie en later Levensadem ook wilden proberen van voor mensen die in nood zitten, die met een groot probleem worstelen rond een ongewenste of onverwachte zwangerschap, dat wij voor die mensen ook een duidelijk alternatief wilden aanbieden. Niet zozeer op de barricades staan voor het leven, wat ook een roeping kan zijn en wat zeker zijn waarde heeft, maar vooral eigenlijk ondersteuning betekenen voor mensen die in het geval zijn van een ongewenste zwangerschap en ervoor zorgen dat zij ook een andere uitweg konden zien, een andere uitweg dan voor abortus te gaan.
Ja. Dus dat het niet enkel bij woorden blijft, elk leven heeft waarde, maar dat je ook de omstandigheden moet creëren om het leven mogelijk te maken voor de mensen.
Ja. Zo is dat, ja.
Ja. Als ik het goed begrepen heb, Veva, jij hebt je sinds het begin van Levensadem volledig ingezet hiervoor. En je hebt dat ondersteund, maar je bent wel in het gewone werkleven actief gebleven. Maar het is wel iets dat jullie als koppel zijn begonnen.
Ja. Dus Levensadem is een roeping voor gezinnen. Ja. Het is eigenlijk hulp van gezinnen aan gezinnen. Het is heel familiaal. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van het werk. En dus het is ook heel belangrijk dat wij dat als koppel doen. Hè. Zeker alle gesprekken doen we samen. De mensen ontmoeten, hè, zeker voor een eerste gesprek, eerste ontmoeting. Als we mensen gaan vragen om te helpen, hè, een steungezin zoeken of zo, dan gaan wij ook altijd, dat doen wij altijd samen. Ja. Want het is wel belangrijk, ja, het feit van als koppel te zijn is een meerwaarde, omdat je ook moeders tegenkomt, of ouders, of vaders. En dan heel dikwijls bij de hulpverlening zijn het allemaal vrouwen. En als er dan ook als koppel of een man die erbij is, dat geeft ook meer een openheid. Je hebt verschillende, hoe moet ik dat zeggen?
Invalshoeken? Invalshoeken?
Verschillende invalshoeken, een andere manier van naar dingen te kijken, en dat is verrijkend.
Ja, daar ben ik het mee eens. Maar ik moet wel toegeven dat bij die gesprekken dat het toch wel vooral Veva is die het gesprek leidt. En wat ik dan probeer te doen terwijl ik erbij zit, dat is van in gebed te zijn op dat moment. Omdat wij, Levensadem of de Levensadem is eigenlijk een naam van de Heilige Geest. En wij geloven dus dat het leven dat ontstaat bij mensen, voor mensen, dat het door God gegeven is en dat het de levensadem zelf is die ons leidt ook in ons werk. En dus terwijl er gesprekken lopen, is er toch altijd één van ons tweeën die stil op de achtergrond in gebed is.
Of dingen zegt, hè?
Ja, ook wel.
Ja, en dat geloof waar jullie over spreken, is dat altijd aanwezig geweest in jullie huwelijk? Is dat iets dat jullie altijd gedeeld hebben?
Ja, eigenlijk wel. Ja, we komen allebei uit gelovige gezinnen. En voor ons ook is het geloof altijd wel belangrijk geweest.
Want voor jullie engagement bij Souffle de Vie, bij Levensadem, was de ontmoeting met de stichters van groot belang. Dat heeft jullie overhaald eigenlijk. En wat was het dan precies dat jullie daar zo in aansprak?
Goh. Ja, ergens het verlangen om iets te kunnen betekenen voor zwangere vrouwen. Ik heb daar eigenlijk altijd, ik weet niet van waar dat komt, dat weet ik niet, maar ik heb daar wel altijd heel veel aandacht en zorg voor gehad. En dat kwam eigenlijk, dat verlangen, dat getuigenis van de stichters van Souffle de Vie, van Levensadem, kwam eigenlijk aan dat verlangen tegemoet. Dus dat gaf een concrete manier om naar die mensen toe te gaan, om die mensen te kunnen helpen.
Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar een beetje in gevolgd ben, Veva in gevolgd ben. Dat eerste getuigenis van Jacques en Micheline heeft op mij toen niet zo'n geweldige indruk gemaakt. Ik dacht, oh ja, dat is wel mooi wat die mensen doen, maar het is een van de vele mogelijke roepingen of vormen van apostolaat die je als christen kan doen. En zelf, voor mezelf, wist ik toen eigenlijk nog niet goed in welke richting of in welke, noem het dan, branche of segment van sociaal werk dat ik iets zou willen doen. En het is eigenlijk door te zien hoe zeer Veva daarbij betrokken geraakte, innerlijk, hoe dat echt tot haar diepste wezen sprak, dat ik gezegd heb, ik wil daar na een hele tijd van onderscheiding wel en van gebed en nadenken en raadvragen aan andere mensen, dat ik daarin gevolgd ben.
Ja, en hoe is dat dan concreet, dat balletje aan het rollen gegaan? Jullie hebben de stichters ontmoet. En hoe?
We hebben hun getuigenis gehoord. Mm-hmm. Hè? Dus we hebben ze niet echt ontmoet op dat ogenblik, we hebben gewoon hun getuigenis gehoord. En dat was juni 89 en die grote vakantie in augustus, van datzelfde, van het jaar erop, Van het jaar erop kregen wij de vraag van een zuster uit onze gebedsgroep. En die zuster die kende iemand die zwanger was en in de problemen was en echt opvang zocht. En die zuster dacht dat wij al opvang deden, maar wat wij deden met ons groepje, dat was bidden. Hè, zeker in verband met in de jaren 90 met de abortuswet en zo bij baden voor heel die zaak. En die zuster is dan echt speciaal aan ons komen vragen van kijk, ik ken iemand die is hoogzwanger. Zij is alleen, zij is opgenomen in de psychiatrie, maar ze kan niet blijven als het kindje geboren is. Of ze moet naar een moeder en kind af. En daarvoor was haar problematiek niet zwaar genoeg. En dan was dat voor ons echt zo'n heel concrete vraag van ja, wat doen jullie? Hè? De vrouw stond bij manier van spreken op onze stoep. En toen hebben we echt ja gezegd. Alleen, ik heb echt gedacht zo van wat kan ons gebeuren? Ja, dat is een vraag, dat is heel duidelijk, laten we ja zeggen.
Het was eigenlijk een teken van God, vond ik. Hè?
Ja.
Dat we bidden is altijd goed natuurlijk. En we zijn blijven bidden. Maar dat er een bepaald moment toch ook is dat je tot de daad moet overgaan. En soms geeft de Heer zelf daar een duwtje voor. Ja. En heel die gebeurtenis, die ontmoeting dus met die zuster en dan met die zwangere moeder, was voor mij een teken. Een teken van hierboven van, kom aan, zet nu die stap maar vooruit.
Ja.
En dat hebben we gedaan.
En dan is ze bij ons komen wonen. En de week nadien is ze bevallen. Dus dan kon ik meegaan en dat kwam ook heel mooi uit. Want ja, we hadden toen al drie kleine kinderen. Of vier kinderen intussen. En we kunnen niet zomaar zeggen van ik ga mee naar het ziekenhuis als het tijd is om te bevallen. Maar dat kwam heel schoon uit. De zondagmorgen was er water gebroken en de zondagavond was het kind geboren. Dus Jo was thuis, dat was geen enkel probleem. En zij is dan 6 maanden bij ons gebleven. En zij heeft wel haar therapie kunnen verder zetten in het centrum, maar dan als ambulant. Dus, en na 6 maanden is zij alleen gaan wonen, was eigenlijk het ergste. Alleen was ze terug, kon ze terug het leven aan, kon ze terug haar eigen zelfstandig leven leiden. En Jo is beter geworden van het kind en we hebben daar nog altijd contact mee, hè, met dat kind.
Amai, dat is mooi. Want u zegt het, 4 jonge kinderen, dat heeft toch een grote impact op een gezin, hè?
Ja, maar ik heb altijd gevonden, met kleine kinderen gaat dat eigenlijk gemakkelijk.
Ja.
Kinderen staan open. Die staan heel open, want daarna hebben we dan nog iemand opgevangen gedurende 4 maanden. En toen moesten de kinderen ieder om beurt een kamer afstaan. Dus om niet, dat was per maand. Hè. Dus 1 maand ging een van de kinderen bij een ander slapen en zo ieder om beurt. Dus echt, dat was zo van, nee, dat is goed. Die waren daar heel open voor. Daarmee, met jonge kinderen is het eigenlijk gemakkelijker. Met tieners moet je al hun gedacht vragen. Tieners zijn al veel kritischer, veel meer gesteld op hun
domein. Hè?
Hun domein, ja. Dan is het al moeilijker. Maar met jonge kinderen vond ik dat geen probleem. Ja.
We gaan er tussenuit voor een eerste stuk muziek en dan spreken we dadelijk graag verder.
Kraft, Hühne, Kraft, 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 Kra
Welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Veva en Jo Verbeijeren. Ja, bezielers eigenlijk van het VZW Levensadem, dat sinds 1994 ook in Vlaanderen actief is. Dat is dit jaar 30 jaar geleden dat het VZW dan is opgericht hier in Vlaanderen. Jullie waren al vroeger betrokken. Jullie vertelden net hoe jullie twee keer een jonge moeder hebben opgevangen.
Dus meer dan twee keer.
Oké, dat was het begin.
Ja, dat was het begin.
Ja. En dat was dan, ja, hoe zal ik het zeggen, meegevallen. Dat gaf... jullie zijn dat eigenlijk blijven doen nadien.
Dus de eerste keer dus dat die eerste moeder bij ons gekomen is, toen zijn we wel naar Brussel gegaan bij Jacques Michelin, Philippe van Soufflet de Vie, om hen te vragen van kijk, hoe pakken we dat het beste aan? Hè, om ons een beetje te laten coachen en raad geven. En nadien zijn er verschillende moeders van langs hen naar ons gekomen om echt bij ons thuis te worden opgevangen. En zo hebben we er nu 6 maanden en 4 maanden, dat zijn de twee die het langst gebleven zijn. Daarna was dat voor een paar dagen of een paar weken of zo. Enkele jaren later hebben zij ons dan gevraagd of dat wij verantwoordelijken wilden zijn voor Levensadem in Vlaanderen. Om dan helemaal op dezelfde manier te werken als zij in Brussel. Want het is bij begin aparte VZW Levensadem. Het is 1 nationale VZW Soufflet de Vie Levensadem. Dus die in Brussel gevestigd is.
Ja. En hoe is het dan in Vlaanderen geëvolueerd? Dus jullie zijn de grondleggers van de werking in Vlaanderen. Zijn er dan gauw ook andere gezinnen betrokken geraakt?
Ja, wij zoeken hulp. Hè. Als mensen een oproep doen omwille van moeilijkheden tijdens een zwangerschap, dan proberen wij hen altijd eerst te ontmoeten. Een eerste gesprek te hebben met hen als ze dat wensen. Sommigen willen dat niet. Niet iedereen wenst dat, maar een aantal mensen wel. Dan gaan wij hen ontmoeten, ofwel bij ons thuis, ofwel gaan we bij hen. Om dan samen met hen te bekijken van wat zijn uw problemen, wat heb je nodig? En dan proberen we zo een beetje een netwerk rond hen te creëren en concrete hulp te bieden. Dus voor wie dat wenst, zoeken we dan een steungezin. En ja, dat zijn dan de vrijwilligers die we zoeken. Wij vragen ook tweedehands gerief voor baby's en tweedehands kleding. Dus dat wordt dan ook door allerlei mensen aangebracht. Die dat dan te weten komen of die dat willen brengen. Als wij meer een specialist of zo nodig hebben, dan zoeken wij ook waar dat de persoon, de moeder, terecht kan voor. Voor een dokter, voor een medische dienst, voor sociale hulp enzovoort. Dan proberen wij hen ook door te verwijzen naar alle dingen die bestaan. Mm-hmm.
Veva heeft in de loop van de jaren ook zelf eigenlijk heel wat expertise opgebouwd van het sociale landschap in Vlaanderen, vooral in Antwerpen ook. En met die andere organisaties werken wij ook wel samen. Ja. En van daaruit komt ook een stuk vorming, hè, rond bepaalde problematieken.
Een VZW, dat is een vereniging zonder winst, maar alles wat jullie doen, de hulp die jullie willen aanbieden, ja, ik veronderstel dat dat ook allemaal wel geld kost. Hoe komen jullie rond, om zo te zeggen?
Dus wij zijn als vrijwilligers, hè, dus mm-hmm. We krijgen geen loon. We krijgen wel onze kosten terugbetaald. En in Brussel zijn er 2 fulltime medewerkers, fulltime aangeworven door de VZW. Maar alle kosten en zo, dat wordt allemaal gedragen door giften. Mm-hmm. Dus komen geen subsidies. Alles wordt eigenlijk gedragen door de giften mm-hmm. die we krijgen.
Ja.
Dus de stichters die hebben allebei hun werk opgezegd en zijn echt van de voorzienigheid gaan leven.
Ja, ja. Ja. Ook als gezin eigenlijk. Ja.
Ook als gezin.
Ja, indrukwekkend. Jullie zijn zelf woonachtig in Mortsel, maar Soufflet de Vie is, zoals u al zei, werkzaam in heel België. Levensadem in Vlaanderen. Zijn er buiten in het Antwerpse dan ook nog aanspreekpunten of komen ze altijd rechtstreeks bij jullie terecht?
In principe komt iedereen bij ons terecht.
Ja.
En zolang wij geen opvolgers hebben of mensen die ook een plaatselijke antenne willen beginnen, ja, zal dat zo wel blijven. Wel is er nu, het laatste jaar, zijn er twee gezinnen in Vlaams-Brabant die ook akkoord gaan om dus binnen de grenzen van Vlaams-Brabant oproepen te antwoorden. Dus in die zin zijn we eigenlijk wel met meer. Maar wij houden wel de coördinatie in handen.
Ja. Ja. We hebben het nu al voor een groot stuk gehad over hoe jullie moeders en ik denk ook koppels in moeilijke omstandigheden opvangen in de begeleiding van een zwangerschap. Maar jullie ondersteunen hun zowel materieel als psychosociaal waar nodig. Mm-hmm. Ik las op jullie website dat jullie ook begeleiding geven aan mensen die een kindje verloren hebben.
Ja. Dat is al wie een kindje verloren heeft tijdens een zwangerschap. Hè, ofwel door een abortus, door een zwangerschapsafbreking om medische redenen of door miskraam. Daar bieden wij een persoonlijk traject aan. En dat persoonlijke traject zijn twee verschillende mogelijkheden. Voor wie gelovig is, is dat een gelovig traject. De Emmausweg wordt dat genoemd. Dat gebaseerd is op het Emmausverhaal, het evangelie. En het andere traject is een perinataal rouwtraject, ook op een spirituele basis, maar niet gelovig. Mm-hmm. Dus dat zijn twee verschillende dingen. En dat houdt in, dat zijn dan persoonlijke ontmoetingen met die vrouw of met die man. We hebben het ook al met de man alleen gedaan. Of met het koppel, waar dan eigenlijk heel het verhaal, alles wat ze hebben meegemaakt, kan besproken worden. Er kan over verteld worden. En elke keer gaan wij ook bidden. Gaan wij ook met die mensen bidden en een woord vragen. En op die manier gaan wij verder en zien we wel dat ook voor die mensen die zo zeker iets zwaars hebben meegemaakt als het verlies van een kind, dat die ook op een bepaald moment ook die verrijzenis ervaren. Dat die mogen ervaren dat hun kind opgenomen is bij God en dat het leven van dat kind, hoe klein dat het ook was, een zin heeft en een betekenis en dat ze dat een plaats mogen geven en zichzelf ook mogen vergeven.
Het is ongelooflijk eigenlijk hoe het Emmausverhaal uit het evangelie van Lucas een diepgang heeft die echt kan werken voor mensen die, denk zelfs om het even, welk soort van verlies geleden hebben. Elke verlieservaring en zeker die van een kind dat gestorven is, Dat kun je bijna zo op het verhaal van de Emmausleerlingen leggen. En wij doen het ook op die manier, hè? Dus echt stap voor stap. Dus ongeveer om de twee weken dat we een bijeenkomst hebben met degene die de Emmausweg volgt. En het is een soort van rollenspel bijna, in die zin dat wij samen, want wij doen dat samen, Veva en ik, dat wij de ene Emmausleerling zijn en de moeder of de vader in kwestie is de andere leerling die op weg gaat, vertrekt vanuit Jeruzalem, vanuit de plaats waar het onheil gebeurd is, en die dus heel de situatie vertellen aan een vreemdeling die hen vergezelt, die plots op hun weg komt, die Jezus is, maar wat zij nog niet weten. En wij geloven ook dat terwijl wij die Emmausweg doen met de mensen, dat de Heer aanwezig is. En dat ondervinden wij ook wanneer we daarna, na het korte gesprek, in onze gebedsruimte, want we hebben thuis een gebedsruimte waar we het Heilig Sacrament mogen bewaren, wanneer we daar gaan bidden, dan ondervinden we echt dat de Heer met die mensen mee onderweg gaat. En zij zelf voelen dat ook. Langzaam maar zeker komt daar een vorm van bevrijding, een vorm van verwerking, van genezing. Ja.
En dus wij, tijdens die gesprekken gaan, en als we gaan bidden, dan vragen wij ook altijd een woord uit de Bijbel. Heel speciaal voor hen. En ik vermeld dat omdat wij zo'n Emmausweg ook al gedaan hebben met anders geloven, of hoe moet ik, dus met moslimvrouwen. En ook met een protestantse jongen. Maar dus bij moslims, die mensen die gelovig zijn en dus ook geloven in God en in het hiernamaals, bij hen hebben we dan een woord gevraagd uit de Koran. En we passen de weg een beetje aan, omdat er natuurlijk wel wat verschillen zijn. Maar ook voor hen is dat echt een bevrijdende weg.
Ja. Ja. Ik heb me inbeelden dat het ook wel vaak moeilijk moeilijke gesprekken zijn, confronterende gesprekken? Of is het niet op die manier dat jullie het ervaren?
Het is vooral confronterend voor de persoon zelf, omdat die natuurlijk heel dat verdriet, heel het verdriet, alles wat er gebeurd is, komt weer op. Mm-hmm. En daar moeten ze eigenlijk door. Om het verdriet te kunnen verwerken, moet het eerst moet het plaats krijgen om naar buiten te komen. Dus dat is wel voor die mensen het is zwaar, het is een zware weg. Zeker in het begin, als er verteld wordt over de omstandigheden, van de gevoelens die erbij kwamen, het verdriet, de schuld die ze voelen, dat zijn allemaal zware momenten. Maar door het feit dat er voor gebeden wordt en dat we aan God vragen van daar aanwezig te zijn en van voor die persoon op dat ogenblik te geven wat hij nodig heeft, gaat dat echt... Gaan die vooruit en kunnen die terug naar huis gaan? Even terug gekalmeerd, terug wat in orde om naar huis te gaan. Ja.
Ja. Dus jullie helpen de mensen echt om te rouwen en hun verdriet ook een plaats te geven?
Ja. Ja.
Ja, ik vind het frappant hoe jullie daarover spreken. Wij kunnen zo'n traject doen met de mensen en zij voelen zich achteraf dan ook bevrijd. Jullie kunnen dat echt zeggen uit ervaring, dat het echt werkt op een manier, dus dat het voor iedereen een bevrijdende werking heeft.
Ja, je kunt natuurlijk niet zeggen... Tijdens de Emmausweg, als ik het zo begin, is er op een bepaald ogenblik, als de leerlingen en Jezus toekomen in het dorp, dat ze samen gaan eten, dat het brood wordt gebroken. Op dat ogenblik doen wij een eucharistie met hen, een speciale eucharistie, ook rond het kind of de verschillende kinderen die zij verloren hebben. En dus voor de Emmausleerlingen is dat het moment van inzicht van de verrijzenis, dat ze zien dat Jezus leeft. Nu, die verrijzeniservaring die komt ook ergens tijdens die Emmausweg gaat die gebeuren, maar we weten niet wanneer. Dus dat kan vroeger zijn, dat kan later zijn, dat hoeft niet tijdens onze gesprekken of tijdens het gebed te zijn, dat kan ook als ze thuis zijn. Dus we weten dat het gaat gebeuren, maar wij weten niet waar en wanneer en hoe. En soms zijn de mensen zich daar ook niet echt van bewust, is het pas nadien dat zij beseffen van, ik voel me hier anders of het gaat hier beter. Ik moet altijd denken aan een dame die was, Maria, die was al wat ouder en die had een kind verloren toen ze veel jonger was en had altijd goed weggestoken, daar niks over willen zeggen. En na een aantal jaren had ze dan toch beseft van ik moet daar een weg mee doen. En in het begin kon ze dat niet zien van de tekening van levensadem, dat was veel te pakkend voor haar. Maar op het einde van de weg, dan kon ze de echo zien van haar eerste kleinkind. Dus dat ze zelf besefte van, wat een weg heb ik hier afgelegd.
Mm-hmm. Ja. U verwijst naar de tekening van levensadem. Voor de luisteraars misschien toch ook wel mooi om die even te beschrijven.
Het is een tekening van een jonge vrouw. Een jonge vrouw die in profiel getekend is, een lijntekening. Het is een zwangere jonge vrouw die haar handen op haar buik houdt. En je ziet in haar buik, in haar baarmoeder, zie je een hart getekend. Een hart met stralen die uitstralen. Het is dus eigenlijk een heel tedere tekening, een tedere tekening van zorg. Zorg voor het ongeboren leven. Het ongeboren leven dat straalt omdat het gegeven is van God zelf.
Ook het leven dat al jong verloren is.
Ja. Ja.
L'envie de souffler, dat is ook nog iets dat ik op jullie website zag. Dat is ook iets dat jullie aanbieden aan mensen om vakantie eigenlijk te kunnen nemen.
Dat is ook een aantal, 15, 16 jaar geleden, heeft de VZW een gebouw gekregen in Pech, dicht bij de stad Couvin, helemaal ten zuiden van de provincie Namen. En Dat is voor de VZW ter beschikking gesteld om vakantieappartementjes van te maken. Maar dat was dus echt een gewoon, dat was een vroegere school, een schoolgebouw. Dus daar was niks, dus daar is heel hard in gewerkt. En nu zijn er 4 appartementjes in waar mensen heel goedkoop op vakantie mogen gaan. Zonder luxe, alles wat ze nodig hebben is er. Het is ook allemaal gekregen en mooi ingericht. En het is ook een mooi domein. Er is een heel groot tuin, er is een speeltuin, er zijn dieren, boerderijdieren. Het is echt speciaal voor gezinnen die in een stad leven, die nooit op vakantie gaan, die daar het geld niet voor hebben, om hen de kans te geven van toch eens een keer te komen uitwaaien. Ja.
Dus de ondersteuning die jullie bieden is eigenlijk heel veelzijdig.
Ja.
Ook de mogelijkheid geven om eens ertussenuit te zijn voor een gezin.
Ja, en ook omdat het dikwijls toch wel een probleem is om daar te geraken. Met de trein, met de bus, is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als het echt nodig is, dan proberen we ook chauffeurs te vinden om die mensen naar Ginder te voeren.
Daarnet, Viva, sprak je al over zowel mensen die gelovig zijn als niet gelovig zijn. Protestanten, moslims, katholieken. Jullie VZW is non-confessioneel, maar wel en open voor iedereen. Wat voor mensen komen er eigenlijk vooral bij jullie terecht? Is het een heel divers publiek of zijn er ook bepaalde lijnen te trekken? En hoe komen ze bij jullie terecht?
Goh, dat is heel divers. Dat gaat van jong, de jongste die ooit beroep gedaan heeft op ons was 13. En de oudste zijn, ja, zeker voor mensen die een kindje verloren hebben, dat kan 60, 70 jaar zijn. Met alles ertussenin. Dat zijn zowel Belgen als vluchtelingen, als arme mensen, als rijke mensen. Het is echt heel, heel divers. Gelovig, niet gelovig. Dat is echt heel divers.
Het is wel zo dat de mensen die in armoede leven, dat gedeelte van ons, van onze mensen, van ons publiek, dat toeneemt de laatste jaren. In de beginperiode was dat nog niet zo opvallend. In de beginperiode zijn we ook meer gestart zo met het idee van dat het werk vooral of voornamelijk bedoeld was voor mensen die ongewenst of onverwacht zwanger waren en die daarmee in de knoop lagen en die behoefte hadden aan een gesprek om hun problemen daar rond uit te klaren, waar wij dan konden proberen van hen toch een alternatief, minstens een alternatief aan te bieden voor een mogelijke abortus waar ze aan dachten. Maar in de loop van de jaren zijn er heel wat andere problemen van mensen bijgekomen en de laatste tijd ontmoeten we wel veel meer mensen die echt in armoede verkeren en die dus ook materiële problemen hebben, gelinkt aan een tal van andere problemen. Het is ook voor hen voornamelijk dat het vakantiecentrum ooit is opgericht, maar het is toegankelijk voor iedereen. Dus iedereen die in het vakantiehuis, iedereen die een band heeft met Levensadem, ook onze vrijwilligers, kunnen daar een weekje of twee weken op vakantie komen.
Hebben jullie een verklaring voor die evolutie? Dat je zegt, in beginjaren was het vooral mensen die geen mogelijkheid zagen om hun kindje geboren te laten worden. En nu is het vooral de omstandigheden waarin een zwangerschap moet beleefd worden, dat die moeilijk zijn.
Kwetsbaar zwangerschap is veel meer dan, zijn er veel meer dan vroeger. Hè. Denk aan al de vluchtelingen, de leefloners, mensen zonder papieren, mensen die in armoede leven. En dat wordt dan ook doorgezegd, hè, omdat wij hen gratis materiaal geven voor de baby, gratis kleding, ook voor de kinderen, hè, van 0 tot 16 jaar, zwangerschapskleding. Dat wordt hen gegeven, dus dat wordt ook doorgegeven. En ja, er is eigenlijk wel meer armoede, denk ik, dan vroeger.
Ja. Ja, meer armoede dan vroeger. En komt het nog voor dat jullie ook mensen in gesprek gaan met mensen die nog twijfelen over, zou ik mijn kindje geboren laten worden of niet?
Die gesprekken hebben we ook nog. Mm-hmm. Niet zo heel veel, maar toch wel regelmatig, mm-hmm. Dat we met die mensen praten.
En wat zijn in zo'n gesprekken dan de grootste moeilijkheden? Is het dan vaak de sociale context die hun in een bepaalde richting duwt? Of hoe moet...
Veel angst. Angst. Heel veel angst. Angst voor het onbekende. Angst voor het materiële, dat ze niet gaan toekomen. Angst dat de partner... dus dat het gaat dat wegen op een relatie.
Dat de relatie kwetsbaar is.
Dat de relatie kwetsbaar is. Het is eigenlijk vooral... Eigenlijk is het vooral angst. Mensen zijn bang. Ze hebben, zeker als het niet gepland is, ineens krijgen ze, ondervinden ze dat ze zwanger zijn. Dus dat is al een grote schok. Het komt niet uit, of het was niet gepland, of de omstandigheden zijn moeilijk, of de partner wil absoluut niet. Wat moet er daar gebeuren? Hè? Dus dat is dikwijls wel heel moeilijk. Ja. Mm-hmm. Dus heel veel druk van omstandigheden en van de omgeving.
Mm-hmm. En hoe komen zo'n mensen dan bij jullie terecht?
Voor ons, dat soort... dus die problematiek komt vooral via dan de mails van Jongeren Info Live of de chat. Dus... dan als mensen, die vinden daar... dat zijn meestal Belgische mensen die dan via het internet de weg vinden. En eerst een mail sturen of een telefoontje plegen. En dan, als ze echt een gesprek nodig hebben, dan komen ze bij ons terecht, bij Levensadem. En dan gaan we met hen in gesprek en bieden wij hen ook alle mogelijke hulp aan. Hè. We bieden een hulp aan, stel dat je kindje wilt houden. Dat is de hulp die wij bieden. Beslist je toch om het niet te houden, dan hebben wij ook voor u een aanbod als het moeilijk is.
Ja, oké. Okay. Jongeren Info Live, jullie werken daarmee samen. Wat is de verhouding of wat is het verschil eigenlijk tussen de twee?
Jongeren Info Live is eigenlijk opgericht als een overkoepelende organisatie van alle organisaties die voor het leven werken. Maar die ook niet alleen, oorspronkelijk ook om lessen te geven in scholen of in jeugdgroepen, echt om te tonen hoe mooi het leven is. En dus zonder te zeggen, je moet zonder te moraliseren, maar gewoon te vertellen over vruchtbaarheid en over relaties. En daarnaast ook hulpverlening te doen. En bij die hulpverlening ben ik altijd betrokken geweest als telefonist of om te antwoorden op de mails. En dat doe ik nog altijd. En de andere telefonisten vroeger wisten dat ze iemand aan de telefoon hadden die graag meer hulp nodig heeft. Niet alleen maar een gesprek aan de telefoon of via de mail of de chat, maar meer willen dat ze die naar ons mochten doorverwijzen. En op die manier hebben wij toch regelmatig mensen gehad met wie dat we een gesprek hebben gehad. En nadien ook verder geholpen hebben. Met een steungezin, met materiaal, met wat er nodig is.
Ja, op steungezin zou ik graag nog een beetje meer ingaan. Jullie hebben daar al een paar keer naar verwezen. Dus dat zijn gezinnen die zich ontfermen over iemand in een moeilijke situatie? Of wat doen zij precies?
Aan de steungezin wordt gewoon gevraagd om een vriendschappelijke relatie aan te gaan met die vrouw, of met die moeder of met dat koppel. En we zeggen er heel duidelijk bij dat ze geen hulpverleners zijn. Dat ze zich echt niet als hulpverlener moeten voelen en werken, want dat gaat niet, dat werkt niet. Maar wel als vrienden, en dat betekent dus binnen hun mogelijkheden, een telefoontje plegen, WhatsApp-gesprek voeren, een keer afspreken samen, de kinderen die samen komen spelen, eens een keer samen op wandel gaan. Dus proberen echt op een heel eenvoudige, menselijke manier vriendschap te sluiten. Dat is een steungezin. En voor een moeder of voor een koppel kan dat heel helend werken, omdat er andere mensen zijn die zij niet kennen en die met hen echt willen bevriend worden. Dus zonder alle andere problemen die ze kennen via, weet ik veel, van hun situatie of hun familie of wat, alles wat zo moeilijk kan zijn. Dus daarnaast mogen zij vriendschap sluiten met een gewoon gezin. Dat is eigenlijk de bedoeling.
En zij weten ook dat ze bij die mensen over hun problemen of hun moeilijkheden mogen praten. Niet moeten, maar dat ze er mogen over praten. Daar waar je soms met je eigen familie het op de duur niet meer durft, omdat mensen misschien wel eens de reactie hebben van daar is ze er weer mee, hè. Een steungezin engageert zich om daarvoor open te staan. Het is niet altijd gemakkelijk natuurlijk, hè. Ook van op een zekere afstand te houden zo en de mensen echt in hun waarde te laten en in de manier waarop zij de problemen aanpakken. Maar dat is waartoe een steungezin zich engageert, ook op lange termijn. En in het beste geval worden dat echt mooie vriendschappen. Soms, ja, want het is altijd een beetje kunstmatig, soms bloeit dat een beetje dood na een paar contacten.
Hebben jullie zo, ja, in de vele jaren ervaring die jullie intussen hebben, bepaalde verhalen die ertussen uitspringen of mooie herinneringen?
Goh, ik denk aan, we hebben pas gisteren nog iemand ontmoet. Dus voor een moeder in Eerenbodegem, die we dus nu al een paar jaar, maar dat kindje is nu 2, 3 jaar, denk ik, of 2 jaar. Naar haar tweede kindje, waarvoor dat ze hulp had gevraagd. En die vrouw had gevraagd van, ik zoek iemand die met mij wil autorijden. Want ik heb wel mijn rijbewijs, maar ik heb al zo lang niet gereden en ik durf niet meer. En via hebben wij iemand gevonden die dat wilde doen. Hè, die met haar dus wilde rijden. En intussen hoor ik dat die dus niet meer rijden, maar dat die vrouw zich helpt om het huiswerk te maken van het oudste kindje. De mama is zelf is Franstalig, het kindje gaat naar het Vlaams onderwijs. Ja, het is altijd moeilijk om de huiswerk. En zo dat je ziet spontaan dat die dame zich heeft aangeboden en nu vooral met dat kind bezig is. Dus ja, zo'n dingen.
De tweede mama die bij ons opgevangen is, maar hoe lang is dat geleden?
Wie?
Sonny. Eh? Sonny.
Ah ja, met Sonny. Ja, dat is van. Ja, haar kindje is geboren in 1994. Ja.
Dus zo lang is dat geleden en we hebben nog altijd contact met haar en met de kinderen. En het is een Afrikaanse dame en het is een beetje de Afrikaanse manier van spreken ook natuurlijk, maar die noemt ons mama en papa. En we zien elkaar nog regelmatig. Dus daar zou ik veel kunnen over vertellen van hoe mooi dat gelopen is. Hè?
Ja.
Ja, mag ook, hè.
Ja, misschien moet jij het doen, schat.
Ja, Sonny was een vluchteling uit Liberia. Dus begin jaren 90 was daar een verschrikkelijk burgeroorlog aan de gang. En zij is op de vlucht gegaan. Haar moeder is toen neergeschoten en haar vader en zij zijn gevlucht. Maar ze hebben elkaar verloren tijdens de vlucht. Dan is ze elkaar uit het oog verloren. En zij is, ik weet niet hoe de details, maar met het vliegtuig in Brussel terechtgekomen. In december. En kreeg ze meteen al een uitwijzingsbevel. Dus ze moest het land verlaten binnen de zoveel dagen. En dan heeft een Belgische man zich over haar ontfermd, haar in huis genomen. Zij is daar zwanger van geworden en zij wou absoluut dat kindje houden. Die man is verdwenen, die is weggegaan en zij stond op straat en dan via de foyer in Brussel hebben die een oplossing gezocht, is dat die bij ons geraakt. En dus bij ons is ze dan 4 maanden gewoond. En dat kindje is doodgeboren. Dus dat was wel heel erg. Nadien is zij teruggekeerd naar Brussel. Zij had wel zo vrienden en zo in haar kerk. En zij heeft verder overleefd. We hebben die een aantal jaren dan niet meer gehoord. Maar dan heeft ze dan terug contact opgenomen. Had ze toen iemand leren kennen en had ze 3 kinderen, hè? 3 kinderen ervan. Maar we hebben haar hebben kunnen helpen met papieren. Want in het jaar 2000, denk ik, was er een hele grote regularisatiecampagne. En ik had haar ziekenhuisrekeningen nog in haar dossier zitten. En zo hebben we kunnen bewijzen dat ze toen al meer dan 5 jaar in het land was. Op die manier heeft ze dan haar papieren gekregen. Maar dat is een heel moedige vrouw. Zij heeft Nederlands beginnen leren. Zij heeft echt geprobeerd van echt alles te doen wat dat ze kon. Werk gezocht, haar kinderen. Ze heeft haar kinderen gezocht. Die zijn intussen nu ook allemaal aan het studeren. En zij is altijd heel dankbaar gebleven voor de hulp die wij haar gegeven hebben. Zij heeft intussen ook na zoveel jaren haar vader teruggevonden in Ghana. Maar die heeft ze niet meer kunnen bezoeken, die man is overleden. Maar ze heeft wel familie teruggevonden uit Liberia in Ghana. Ja.
Maar voor jullie de ondersteuning of de vriendschap stopt niet eigenlijk, hè, bij de geboorte van het kindje.
Nee. Dat is echt, het is de bedoeling dat het zo natuurlijk mogelijk blijft verder groeien, die vriendschap. En want ik vind dat, ja, ook nog een ander, een van de eerste steungezinnen die wij gevraagd hebben, een gezin in Mortsel. En dat was voor een Congolese vrouw die toen zwanger was. En wij wisten dat niet, maar hadden die mensen gevraagd en bleek dat die in Congo hadden gewerkt, nog een aantal jaren ervoor. En die hebben nog altijd contact. Dat meisje, dat dochtertje nu van toen is nu al begin 20. En die mensen hebben nog altijd contact samen. Die mogen naar een trouw komen. En dat is echt een vriendschap geworden. En dat is ook het mooiste. Dat is echt heel mooi als dat kan. En wat we ook ondervinden, vind ik persoonlijk ook heel mooi, dat als een moeder wordt geholpen en daar zo dankbaar voor is, dat die op haar beurt zegt, nu wil ik ook andere mensen helpen. Zodanig dat je een keten krijgt van mensen. De ene wordt geholpen en komt die problemen te boven en is bereid om iemand anders te helpen. En op die manier heb je een hele keten van solidariteit die groeit.
Onder jullie vrijwilligers zijn er ook mensen die zelf ooit geholpen zijn door levensadem.
Ja.
Het is weer tijd voor een stuk muziek en dan praten we dadelijk nog even verder.
Verzonken is het licht der zon, het duister breekt zich baan alom. Heer, wees ons licht waar wij ook gaan, laat in het duister ons niet staan. Heb dank, Heer, dat gij onze voet vandaag voor letsel hebt behoed. Steeds stond uw engel ons terzij, door uw genade leven wij. Kwaad dat in ons is, schenk onze ziel vergevenis. Reken ons onze schuld niet aan, zodat wij vredig slapen gaan. Bescherm ons met uw engelenschaar, behoed ons leven voor gevaar. Voor angst en schrik en overmacht, wees ons nabij ook deze nacht. Ons nabij ook deze nacht. Wees ons nabij ook deze nacht.
Welkom terug, beste luisteraars. In de kerk leeft. We zijn vandaag in gesprek met Veva en Jo Verbeire van VZW Levensadem. Zo net hebben jullie. Het gaat over een aantal vrouwen die jullie geholpen hebben. Wat verhalen, wat mooie herinneringen van dingen die Levensadem al heeft kunnen verwezenlijken. Er is ook Levensadem in Afrika intussen, als ik het goed heb gelezen. Ja.
Dat is ook begonnen naar aanleiding van een oproep. Er kwam een oproep in Brussel van een Congolese vrouw voor een familielid of een vriendin, dat weet ik niet juist. En toen ze vroegen, waar woont die? Die woont in Goma, in Congo. Dus die konden ze niet meteen helpen. Maar goed, dat heeft de bal aan het rollen gebracht. En Jacques en Micheline zijn naar Goma geweest en hebben daar eigenlijk de antenne van Souffle de Vie gesticht. Maar dat is in Congo en intussen ook in Rwanda is heel de werking van Souffle de Vie ondergebracht in de gezinspastoraal van de katholieke kerk. Omdat zeker in Congo is de katholieke kerk de enige organisatie die nog een beetje structuur heeft en echt daadwerkelijk mensen helpt en samenbrengt. En daar is dat echt helemaal per wijk en per parochie georganiseerd met verantwoordelijke gezinnen. En die mensen, die helpen elkaar, dus die zijn heel arm. Die zijn heel arm, die brengen, de ene brengt dit mee, de andere zorgt daarvoor. En op die manier proberen ze meisjes en vrouwen die zwanger zijn te ondersteunen.
Mm-hmm. Ja, vanuit levensadem hier in Vlaanderen. Zijn er ook nog bepaalde zaken waar jullie naar op zoek zijn? Is er een oproep die jullie willen doen?
We hebben al zeker een oproep om voor mensen om te bidden. Want dat heb ik nog niet gezegd. Maar voor elke vrouw die of elk koppel die beroep doet op levensadem, zoeken wij iemand die voor hen wil bidden. Iemand die voor hen elke dag wil bidden om hen toe te vertrouwen aan God. Want regelmatig krijgen we een oproep via telefoon, via mail. Wij antwoorden en daarna horen wij niets meer van die mensen. Of we hebben een gesprek gehad, of we hebben hen geholpen en daarna verhuizen die en hebben we daar geen contact meer mee. En dan weten we dan toch dat die gelovige solidariteit nog blijft, dat er ergens voor die mensen toch nog wordt gebeden, dat die door God ergens nog worden ondersteund. Dus we zijn altijd aan op zoek naar mensen die dat engagement willen opnemen. Dat is één ding. Mensen die zich geroepen voelen of die graag als steungezin willen engageren, die zijn ook altijd welkom. Wij gaan ze dan ontmoeten. En dan, als er dan een vraag is van de moeder uit hun buurt, want steungezinnen en de moeder zelf moeten in elkaars buurt wonen om het contact te vergemakkelijken, dan kunnen we hen in contact brengen met een moeder uit hun buurt. En heel speciaal nu in Limburg, in Houthalen, zoeken wij mensen die vluchtelingen willen bezoeken. Dus we hebben een gezin in Genk dat op dit ogenblik veel van die vluchtelingen die zwanger zijn gaat opzoeken, daar materiaal voor bijeenzoekt en dat gaat brengen. Maar het wordt te veel voor die ene persoon. En het zou heel fijn zijn moesten er mensen uit de buurt van Houthalen willen meewerken. Zowel voor het materiaal te sorteren, te verzamelen, te sorteren, uit te delen, als om vluchtelingenfamilies, zwangere vrouwen te gaan bezoeken. Want die mensen hebben heel veel nood aan vriendschap. Dus wie dat graag wil doen, die is zeker welkom.
Ja. Misschien is dat ook een goed moment om even jullie contactgegevens mee te geven. Hè? Als er mensen zich willen aanbieden om te bidden voor de moeders of steungezin te zijn of vluchtelingen te bezoeken, dan mogen ze rechtstreeks met jullie contact opnemen, denk ik.
Zeker, zeg maar.
Ja, ze kunnen bellen 03-449-48-26 of per mail contact nemen. Dat is gewoon info@levensadem.be.
We zullen beide contactgegevens ook op onze website zetten, zodat de mensen met jullie contact kunnen opnemen. Nu naar het laatste deel van dit gesprek toe. Wat zijn jullie dromen nog voor de toekomst van het VZW? Want het is wel werk dat nodig blijft, hè?
De droom is dat wij mensen vinden die het willen verder zetten. Hè? Die ook de verantwoordelijkheid willen opnemen voor een bepaald gebied in Vlaanderen. Om de oproepen op te nemen, om hulp verder te zoeken. Dat is onze droom, dat er mensen zijn. Ook mensen die zo'n Emmausweg willen begeleiden, die zich daar willen voor openstellen om dan die opleiding te volgen en andere mensen te helpen. Dat is de droom. De droom is dat Levensadem zou mogen voortbestaan.
Heel hartelijk bedankt om jullie mooie werk hier aan ons voor te stellen vandaag bij Radio Maria. Wij herhalen de oproep zeker nog ook op onze website, dat mensen die zich eventueel geroepen weten door naar dit gesprek te luisteren, altijd contact met jullie kunnen opnemen. En heel veel succes nog met het mooie werk dat jullie doen.
Dank je wel.
Heel fijn van hier te gast te zijn. Dank je wel.
Dank je wel.
Altijd welkom bij Radio Maria.